Een buitenkant en verloren zielen. Behalve Sjans hoorden alle personen rondom de tafel thuis in de gewone mensenlaag. Ze woonden daar duizenden kilometers van elkaar in totaal verschillende culturen, omstandigheden en klimaten. In schijn zaten ze naast elkaar als oude bekenden en oprechte vrienden, eensgezind. Opeens vroeg Justin zich af in welke taal ze zouden gaan praten. Hij had er niet op gelet toen iedereen nog verspreid zat over de zitjes. Met Jacob en Johanna, en ook met Sjans, had hij gewoon zijn eigen taal kunnen spreken. Maar nu, met al die kleurrijke mensen van over de hele wereld, moest er wel een probleem zijn. De wit bekleide Afrikaanse vrouw sprak vast haar eigen ondoordringbare Afrikaanse taal. En welke taal gebruikte de man met de middeleeuwse kleding? De voorzitter schraapte zijn keel en sloeg met een zilveren hamertje op tafel. Nu ging het gebeuren. Tot zijn verrassing hoorde Justin dat de stem van de voorzitter uit zijn oren kwam in plaats van erin te gaan. Het was net als met het zoemen van Uf. Hij hoorde de woorden in zijn gedachten en hij begreep precies wat het oude mannetje aan het hoofd van de tafel zei. "Hooggeachte vrienden," begon de voorzitter, "we zijn bijeengekomen voor onze gebruikelijke bijeenkomst. Allemaal op tijd, behalve ik natuurlijk. Vergeef me, maar ik was verdwaald in de schemerlaag waaruit ik ternauwernood heb kunnen ontsnappen en waarin ik bijna mijn laatste restje benul kwijtraakte. Gelukkig was ik mijn verstand vergeten mee te nemen, dus dat lag veilig thuis op me te wachten toen ik voor de tweede keer startte. Ach ja, ik ben een oude man, dus dat soort vergissingen moet u maar voor lief nemen. Het eerste punt van de vergadering is de buitenkant van Emerald die nog steeds kwijt is. Heeft iemand iets nieuws te melden? Als hij iemand van ons volk was, dan zou ik naar zijn buitenkant gaan zoeken op de laatste rustplaats van onze voorouders, zei de Papoea-vrouw. Voor nietzieners lijkt een losse buitenkant zonder binnenkant op een dode. De andere knikte instemmend. Waarschijnlijk is hij dus gewoon begraven, zei de zwarte Amerikaan, of verbrand. De vrouw die Justins moeder had kunnen zijn, fronste bezorgd haar voorhoofd. Als Emerald's buitenkant verbrand is, dan is de binnenkant vrij om een nieuwe buitenkant te kiezen, antwoordde het Indiaanse meisje. Maar als zijn buitenkant ergens begraven ligt, begon de witbekleide Afrikaanse, dan is hij gedoemd om in dat rare sprinkhaanlijf te blijven. Dat kunnen we hem niet aandoen, vond Johanna, we moeten echt nog eens goed zoeken. Dat kun je wel zeggen, antwoordde Jacob, maar waar moeten we zoeken? We kunnen moeilijk alle begraafplaatsen gaan openspitten tot we een levend lijk vinden. We kunnen misschien de grafregisters raadplegen, stelde de middeleeuwer voor. Of de geesten aanroepen om ons te leiden, voegde de Indiaanse medicijnman eraan toe. Zijn Afrikaanse collega knikte instemmend. Die registers zie ik meer zitten, zei de Amerikaan. En van een klein maar degelijk onderzoek onder de nabestaanden van Emerald kunnen we ook heel wat wijzer worden. Dat lijkt me een goed idee, zei de voorzitter. We doen het allebei. Witte Reiger en Ma roepen de geesten aan. Tegelijkertijd kan er iemand uit de omgeving van Emerald een onderzoek doen. Volgens mij is Oriana degene die daar het dichtst bij woont, is het niet? De vrouw naast Sjans knikte. Ik kan haar helpen, bood de in het zwart geklede jonge man aan. Dank je, Adrian. Jochem knikte tevreden en keek stralend de tafel rond. Dat is dus geregeld. Het volgende punt op de agenda zijn de verloren zielen. Wie heeft er een nodig? Ik. De Inuit-vrouw pakte een platte trommel van onder haar stoel en begon te trommelen. Het getrommel was indringend. Het deed denken aan het gezang van Sjans in de boot. Boven de ovale tafel kwam een waas dat allengs duidelijker werd, vorm kreeg. Ze zagen een kale vlakte met rendiermos en hier en daar een struikje. In de verte was een groepje huizen. Een stuk of zes, niet meer. De huizen kwamen dichterbij, alsof er een camera was die inzoomde. Voor een van de huizen was een houten trapje, precies zoals bij het huis van Sjans. Op het trapje zaten twee meisjes naast elkaar op een tree. Ze hadden allebei een pop die ze aan en uitkleden, aan en uitkleden, aan en uitkleden. Er kwam iemand langs, een man die naar hen staarde. De meisjes keken op. Hun ogen waren leeg. Zieloos, dacht Justin. Er kwam een vrouw het huis uit. Achter de meisjes bleef ze staan. Nog geen verbetering? Vroeg de man. Nee, antwoordde de vrouw met een zucht. De man liep door, de vrouw ging weer naar binnen. De meisjes kleden hun poppen aan en uit, aan en uit. Het beeld vervaagde. De Inuit-vrouw trommelde zachter en zachter. Toen ze stopte, was het boven de ovale tafel weer helemaal helder. Wanneer is het gebeurd? Vroeg Sjans. En hoe? Afgelopen winter, toen sneeuw en ijs de vlakte in hun greep hielden, en de nacht nog ononderbroken voortduurde. Op een helder moment onder een hemel vol sterren zijn de meisjes naar buiten gegaan, weggelokt door een bozaardige oom die zich verstopt had in een ijsbierjong. De oom had een schuld bij een slechte tovenaar. Hij wilde betalen met de zielen van zijn twee nichtjes. Te laat hoorde ik wat er gebeurde. Te laat kwam ik aan op de plek waar ze bezig waren. Ik kon nog voorkomen dat de zielen werden meegenomen door de tovenaar, maar het lukte me niet om ze te vangen en terug te stoppen in de meisjes. Ze ontsnapten. Ik heb twee zielen met één gedachte gevonden, zei Chance. Ze haalde twee doosjes uit een mand die onder de tafel stond. Het zijn de zielen van 8-jarige tweelingzusjes. De Inuitvrouw knikte. 8 jaar, tweelingen, dat klopt. Ze pakte de doosjes aan. Is er verder nog iemand die een ziel zoekt? Vroeg Jochem. Adriaan stak zijn hand op. Hij nam het ronde brilletje van zijn neus en poetste het op voordat hij het zorgvuldig weer op zijn neus plaatste. Een van onze patiënten is een duidelijk geval van zieloosheid, zei hij. Is dat een dokter? Vroeg Justin zacht aan Chance. Ze knikte. Het gaat om een man van 45, vervolgde Adriaan. Binnengebracht door zijn vrouw, maar het is niet duidelijk wat er precies met hem is gebeurd. Hij ging voor het avondeten nog even de hond uitlaten. De hond kwam alleen terug en de man bleef weg. Hij is 24 uur later wezenloos, of misschien kan ik beter zeggen zieloos, aangetroffen op een bankje midden in de stad. Niemand heeft kunnen ontdekken waar of bij wie hij al die tijd geweest is of wat hij heeft gedaan. Aan zijn buitenkant mankeert niks, er is geen schrammetje of blauwe plek te ontdekken. En de binnenkant lijkt ook onbeschadigd, maar toch is de man net een zombie. Ik hoop eigenlijk dat Chance misschien een passende ziel voor hem in voorraad heeft. Chance schudde haar hoofd. Ik heb zielen genoeg in voorraad, begon ze, maar we kunnen uw patiënt niet zomaar een wildvreemde ziel geven. En tot nu toe heb ik geen ziel gevangen die van deze man zou kunnen zijn. Misschien heeft de persoon die zijn ziel heeft gestolen hem nog steeds. Het kan ook zijn dat de schuldige de ziel al heeft opgegeten, om het zomaar eens te zeggen. Ten slotte worden zielen meestal gestolen door shamanen die eeuwig willen leven. Sommige slechte magiërs willen niet accepteren dat hun menselijk lichaam gaat sterven. Ze nemen de gestolen ziel in hun eigen oude lichaam op en kunnen daardoor de krachten gebruiken van het jongere, zielloze lichaam van hun slachtoffer. Op die manier kan hun oude lijf langer leven. Veroordeel hen niet, zei de oude Jochem. Zelfs voor ons magiërs is het moeilijk om afstand te doen van ons lichaam. Ja, ja, ik weet het. Na de dood ontbinden we en worden we weer gebonden in een andere vorm. Maar dat is toch niet hetzelfde. Het is echt heel verleidelijk om de eeuwige jeugd voor je eigen lichaam te verwerven door af en toe een zieltje te nuttigen. Dus mijn patiënt zal de rest van zijn leven zieloos zijn? Vroeg de dokter teleurgesteld. En hij zal zijn krachten langzamerhand kwijtraken aan de dief van zijn ziel? Misschien heeft hij geluk, zei Chance. Het kan zijn dat de ziel nog ergens ronddwaalt. Als ik hem vind, zal ik je waarschuwen. Worden er nog meer zielen gezocht? Vroeg de voorzitter. Nee, dan is dit onderwerp afgesloten. Nu moeten we ons bezighouden met het verzoek van Chance. Zij wenst dat wij haar helpen bij het oplossen van twee problemen die te maken hebben met de jongen en de eend die vandaag bij onze vergadering te gast zijn. Het vissersmens knikte. Ze pakte Uf op en zette hem op tafel. Deze eend is een slachtoffer van Kwark uit Oer. Hij wenst weer een elf te worden. Wij kunnen daar geen van allen voor zorgen, alleen de opperschim kan van deze eend weer de elf maken die hij oorspronkelijk was. Het probleem is dat dit slachtoffer en zijn vriend Justin nog maar heel weinig tijd in schijn kunnen blijven. We moeten dus een manier vinden om zo snel mogelijk met de opperschim in contact te komen, zodat de eend hem kan verzoeken om geheeld te worden. Dit is het eerste probleem. Het tweede probleem betreft de jongen. Chance trok Justin dichter bij de tafel. Hij kwam naar schijn om zijn vriend Uf te helpen, de elf die nu nog een eend is. Jammer genoeg is hij bijna onmiddellijk in handen gevallen van onze vijand en vriend Janus. Op dat moment was de jongen gebonden als schildpad. Janus heeft van hem weer een jongen gemaakt, maar hij heeft een deel achtergehouden. In zijn hut bewaart hij een schildpadschim. Ik hoef jullie niet te vertellen welke macht hij daarmee in handen heeft. Het is absoluut noodzakelijk dat we hem die schim zo snel mogelijk ontfutselen, anders kan de jongen niet terug naar Oer en vandaar naar de mensenwereld. Er viel een diepe stilte toen Chance ophield met praten. Niemand bewoog. Dat zal niet eenvoudig zijn, zei Auriana tenslotte. Ze bekeek Justin van top tot teen alsof hij een soort voetzoeker was die onverwacht kon ontploffen. Janus is machtig, zei de Papua-man. Erg machtig. En gesteld op zijn bezittingen, voegde de middeleeuwer eraan toe. Hij zal die schim met hand en tand verdedigen. We zullen slim moeten zijn. De Inuitvrouw onderstreepte haar woorden met haar pijpje vol niet brandende tabak. En sluw. Iedereen knikte. En we moeten dat kind er buiten laten. Hij is als een luikje waardoor Janus ons kan bespioneren, zei Johanna en lachte vriendelijk naar de jongen alsof ze haar woorden wilde verzachten. Justin begreep heel goed wat ze bedoelde. Ongerust vroeg hij zich af of de magier met de twee gezichten op dat moment al via hem hier was binnengedrongen. Chance voelde zijn bezorgdheid. Ze stelde hem gerust. Hier kan hij niet bij je komen, zei ze. Deze ruimte is door ons afgeschermd voor buitenstaanders. Alleen met ons goedvinden kan iemand hier naar binnen. Maar zodra we buiten zijn, werkt die bescherming niet meer, zei Jacob. Hij kan beter hier blijven terwijl wij proberen te redden wat er te redden valt. Maar op het moment dat we de schim te pakken krijgen, moet de jongen daar ook aanwezig zijn, merkte Chance op, want we moeten die twee dan zo snel mogelijk ontbinden en als één geheel weer binden. Pas als dat is gebeurd, kan Janus niets meer doen. Het is een groot risico om hem mee te nemen, hield Jacob vol. We kunnen het ook andersom bekijken. De stem van het Indiase meisje klonk zacht, maar iedereen luisterde aandachtig. Je kunt door een luikje de buitenwereld bespioneren, maar je kunt het ook gebruiken om bij iemand naar binnen te gluren. Dat kan handig zijn. Ja, ha, 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 snaterde u vrolijk. Gluur nog eens naar binnen in de hut van die engert, Justin. Wat doet die gluipert op dit moment? Neemt u hem niet kwalijk, zei Justin vlug. Als elf is mijn vriend Uf altijd uiterst beleefd en vriendelijk, maar als eend is hij wat grof in de bek en hij is allergisch voor de meester met de twee gezichten. Hij is niet de enige, zei Auriana. Trouwens, snaterde Uf, dankzij die gladjakker kan mijn vriend Justin zich opsplitsen in schijfjes. Eén Justin kan hier blijven en alle andere Justins kunnen meegaan met de diverse aanwezigen. Na de opmerking van Uf begonnen de 14 mensen rond de tafel allemaal tegelijk te praten, tot de voorzitter met zijn zilveren hamertje op tafel sloeg. Dat is een heel goed idee, zei hij zodra het weer stil was. Ik weet niet zeker of ik dat nog wel kan, mompelde Justin. Het leek hem eng om in schijfjes door schijn te moeten trekken. Hij was dan ook niet blij met de opmerking van Uf. Zijn vriend snaterde te veel. En het is gevaarlijk, ging hij door. Stel je voor dat Janus een van mijn laagjes te pakken krijgt, dan zijn we nog verder van huis. Sommigen van de magiërs knikten, anderen haalden hun schouders op, alsof dat risico te verwaarlozen was. Chance legde haar hand geruststellend op zijn schouder. We zullen je beschermen, zei ze. Elk klein deeltje van je houden we in de gaten, en je kern blijft bij mij. Uitstekend, zei de voorzitter. Ik stel voor dat we ons in paren verdelen voor we vertrekken. Onze tegenstander is tenslotte ook dubbel. Auriane en Adrian willen jullie samen op weg gaan? De vrouw die Justins moeder had kunnen zijn en de jonge dokter knikte en stonden op. Vlak bij de deur bleven ze staan wachten. Ma en Witte Reiger. De met klei ingesmeerde zwarte vrouw en de Indiaanse medicijnman gingen naast hen staan. Nalika Tek en Antara. Het gerimpelde Inuit vrouwtje pakte haar trommel en volgde het Indiase meisje. Hieronymus en Jerry. Wat een vreemde combinatie, dacht Justin, terwijl de middeleeuwer en de zwarte Amerikaan naar de andere toe liepen. Jacob en Johanna? De twee oudjes knikten Justin bemoedigend toe voor ze opstonden. De Papua's trokken hun mantels dichter om zich heen en liepen samen naar de deur nog voor Jochem hen had kunnen aanwijzen. Ikzelf blijf hier met Chance misschien, zei de voorzitter en keek vragend naar het vissersmens. Ze knikte. In ieder geval om te beginnen, zei ze. En jij, jongen, mag nu laten zien wat je kan. Verdeel jezelf in zevenen, voor elk koppel een Justin. Ho, wacht, snaterde Uf, wat gebeurt er met mij? Chance keek hem aan. Het heeft geen zin om voor jou de opperschim op te sporen, zolang het probleem van je vriend nog niet is opgelost. Of wil jij alvast alleen naar Oer terug, terwijl de jongen nog hier is? Uf klepperde verontwaardigd met zijn platte bek. Natuurlijk wilde hij niet alleen terug, hij wilde helpen. Hij wilde ook op pad gaan om Justins schim te ontfutselen aan Janus met de twee gezichten. Voorlopig zit je hier het beste, zei Jochem, bij Justins kern. Uf zuchtte getergd. Als elf bestond je niet, maar als eend was je nog slechter af. Een eend was in hun ogen alleen maar een dom dier dat nergens voor diende. Hij nam zich voor om weg te glippen, zodra hij de kans kreeg. Hij zou op eigen houtje actie ondernemen, harde, slimme actie, waarin die halfzachte tovenaars nog een voorbeeld konden nemen. Hij fladderde van de tafel af, waggelde weg naar een stille hoek, stopte zijn kop tussen zijn veren en deed of hij sliep. Intussen stond Justin met het zweet in zijn handen te bedenken hoe hij zichzelf in schijfjes kon delen. Hij probeerde zich te herinneren wat hij precies had gevoeld op de open plek bij Janus. Een deel van hem had vastgezeten toen hij wegliep, waardoor zijn hele wezen werd uitgerekt en stukje bij beetje achterbleef als een draad die afrolde. Stel dat ik een bolletje touw ben, dacht hij, dan bind ik mijn begin hier aan de tafelpoot en rol ik mezelf af. Zodra je dat had gedacht, begon hij als een gek door de ruimte te tollen. Tot zijn eigen verbazing was de zaal in een mum van tijd vol Justins. Ho maar, stop, riep de voorzitter, er zijn al meer dan genoeg. De tovenaarsparen kozen allemaal één Justin en verdwenen naar het botenhuis. Rol je rest maar weer op, zei Chance toen iedereen weg was. Het lijkt hier zo vol met al die losse schijven. Justin raapte zichzelf bijeen en bleef wat bedremmeld bij de tafel staan. Hij wist niet wat er verder van hem verwacht werd.